Leuk dat je luistert naar deze podcast. In deze aflevering hoor je één van de sprekers van het eerste jaarcongres Omgevingskennis, dat plaatsvond op 8 februari 2024. Koen van de Ven. Niet getreurd als je er dit jaar niet bij kon zijn. De editie van 2025 staat al in de stijgers. Kun je zo lang niet wachten? Houd dan de LinkedIn community in de gaten voor onze eerstvolgende activiteit. Voor nu in ieder geval veel luisterplezier.
Gaan we nu naar de volgende spreker, Koen van de Ven. Die is journalist voor De Groene Amsterdammer. Hij schreef een boek over de relatie tussen de Haagse pers en politiek. Wantrouwen in de wandelgangen. Een tip als je wil begrijpen over hoe die bubbel precies werkt. Hij schreef een artikel over misogynie als politiek wapen met Carlijn Saris. En hij kreeg daarvoor ook nog de Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs die we hebben. En hij is dus hier om te praten over hoe je feit van fictie onderscheidt. Applaus voor Koen van de Ven.
Nou, allereerst dank voor de uitnodiging. Ik wilde eigenlijk beginnen om een beetje aan te sluiten bij het thema van de dag. En dat is eigenlijk met het idee dat journalistiek in wezen ook een heel relationeel vak is. En dat is eigenlijk de manier waarop ik het er altijd met collega's over probeer te hebben. Journalistiek is eigenlijk altijd een dialoog tussen jou, in dat geval de journalist, en de lezer. Een dialoog tussen werelden. Waarbij natuurlijk de basis wel is dat alles feitelijk moet zijn. Maar minstens zo belangrijk is eigenlijk dat wat feitelijk is ook door de samenleving als zodanig wordt herkend. En weet je, als wetenschappers die hebben peer review, econometristen hebben modellen. Maar wij journalisten moeten het echt in onze teksten hebben. Ik ben tekstjournalist. Van het feit dat lezers overtuigd raken. Dus ik sloeg erg aan wat Annette net zei. Hè, die had over die drie gespreksstrategieën. En ik dacht meteen, wat grappig. Die gebruiken we allemaal. Ik schrijf vaak stukken van ongeveer 4000 woorden. En die drie dingen, ik had ze opgeschreven, emotioneel, feitelijk, uitvergrotend. Al die facetten moet je raken om een goed verhaal te vertellen. Dat geldt ook voor het verhaal waar ik het zo meteen even over wil hebben. Ons onderzoek naar seksisme, met name seksisme in Den Haag. Daarin hebben we dat heel precies gedaan. En ik ga er zeker vanuit dat heel veel mensen dat verhaal niet hebben gelezen. Maar ook als je dat verhaal wel zou gaan lezen, dan zul je zien, het begint heel emotioneel. Het begint met anekdotes. Dan loopt het langs feiten. En dan met iets waarvan ik altijd vind dat de onderzoeksjournalist het moet doen. Het maakt het ook belangrijk. Dat is anders dan in wetenschap. Wetenschap eindigt altijd met, en dit is wat we allemaal niet hebben gedaan. Dit is alles wat je er tegenin kan brengen. Wij eindigen als journalisten altijd met, dit is waarom het echt heel belangrijk en relevant is. En eigenlijk de voornaamste vraag waar ik het inderdaad over wil hebben is, wanneer mag je iets een feit noemen? En hoe ziet het vermengen van feiten en anekdotiek eruit? En dat is met name iets wat we in dit verhaal waar we het over gaan hebben, heel veel hebben gedaan. Maar voor ik dat doe, nou heel kort, ik ben eigenlijk al heel goed geïntroduceerd en mijn naam staat er nog een keer. Ik wil eigenlijk iets vertellen over de onderzoeksgroep waarin we dit onderzoek hebben gedaan. Die onderzoeksgroep heet Data en Debat. En ik zeg altijd, De Groene Amsterdammer, het is het oudste weekblad van Nederland. Het bestaat sinds 1877. En in die bijna anderhalve eeuw, heeft De Groene Amsterdammer eigenlijk altijd het publieke debat en het intellectuele leven van Nederland verslagen. En sinds een paar jaar, sinds een jaar of vier, proberen we dat ook veel meer met data te onderzoeken. Daarmee heet het ook echt, we hebben in ons blad dichters en denkers, we hebben kunst en cultuur en nu ook data en debat. En dat kwam voort vanuit de observatie dat nu dat debat heel erg online plaatsvindt, is het ook onderhevig aan allemaal fenomenen als trollen, algoritmes, bots, desinformatie, al die buzzwords. Ik vind het ook belangrijk om bij te zeggen, dat doen we niet alleen, we doen het met allemaal partners. Dus ook dat stuk waar ik het over heb ik ook samengemaakt met dus inderdaad Carlijn Saris, Joris Veerbeek en Sarah Mohammed. Die laatste twee zijn van de Universiteit Utrecht, van de Data School daar. Ik ga het er niet de hele tijd bij zeggen, maar alles wat ik hier zeg is in samenwerking dus met de Universiteit Utrecht. De grap is, we hebben heel veel onderzoeken gedaan in die onderzoeksgroep. En eigenlijk kwam ik er, dat had ik nooit aan de voorkant bedacht. Maar na ongeveer 2 jaar dacht ik, wat grappig, eigenlijk doen we gewoon altijd hetzelfde. We stellen eigenlijk altijd 3 keer dezelfde onderzoeksvraag. De eerste onderzoeksvraag is altijd, hoe reist een obscuur of marginaal of een controversieel idee online rond? We hebben bijvoorbeeld heel veel onderzoek gedaan naar antisemitisme, naar coronacomplotten, nou, MH17, samensweringen. Het kunnen ook fenomenen zijn, zoals seksisme. Hoe wijzen die op een sociaal medium van de randen naar de mainstream? De tweede vraag is eigenlijk altijd, hoe beïnvloedt dat wat online gebeurt de offline wereld? En ik zeg eigenlijk altijd bij ons, als er geen antwoord is op die tweede vraag, gaan we het hele onderzoek niet doen. En dat is een beetje om onszelf te kalmeren. Dat, nou ja, ik heb altijd gedacht, als deze onderzoeksgroep een soort speurtocht wordt naar de meest ongure hoeken van het internet die mensen toch al niet kenden, dan werkt het misschien averechts. Dus we doen het eigenlijk alleen op het moment dat je die tweede vraag kan beantwoorden. Heel kort voorbeeld. Tijdens corona, tijdens de eerste golf, hadden we heel vaak vroegen mensen mij, Koen, wanneer gaan we onderzoek doen naar de coronacomplotten? Alleen toen, helemaal in het begin, was het nog iets obscuurs. En toen op een gegeven moment had je van die berichten, er zijn al zoveel, van die 4G-zendmasten in de fik gestoken. Toen zeiden we, oké, nou dan zijn wij nu ook gelegitimeerd om die hele online wereld erachter te beschrijven. De derde vraag is eigenlijk, vind ik, een van de meest fascinerende. Die ligt ook heel erg in het boek waar je het over had, wat ik heb geschreven. En dat is eigenlijk de vraag, nou, jullie zijn allemaal communicatiedeskundigen, dan kent Ben iedereen van jullie ook Marshall McLuhan. Dat is eigenlijk de vraag, is de medium the message? Kun je, in hoeverre is het design van Twitter, of het design van Instagram, of het design van dat wat je bestudeert, van invloed op de boodschap? Ook dat zul je zien in het verhaal over seksisme in Den Haag. Op een gegeven moment, ik zou zeggen ergens op 4/5 van het stuk, maken we ook die afslag in dat stuk en behandelen we die vraag van, wat is de rol van Twitter? Wat is de rol van Instagram? En in dat geval ook, wat is de rol van de klassieke dagbladen die ook politie interviewen? Oké. Nou, dit is even een soort collage van allemaal soorten onderzoeken die we hebben gedaan. Ik had er al wat over verteld. Dat gaat van Turks nationalisme, MH17, de strijd bij Wikipedia om de waarheid. Allemaal onderwerpen. Maar ik ga op deze focussen. Wat dat is. Ik begon eigenlijk over, nou, hoe kan je anekdotiek en feiten van elkaar goed scheiden en hoe moet je ze allebei behandelen in je stuk. Het enorm leuke vind ik aan de onderzoeken die we doen met de dataschool is dat we ook heel vaak onderzoek doen naar dingen die heel vaak als een soort ongrijpbaar worden geacht. Ik bedoel, seksisme is echt. Net als racisme en antisemitisme, maar het is ook een ervaring. En dat zie je ook altijd in dat soort debatten, gebeurt dat altijd. Ik geloof, Gloria Wekker, die heeft daar veel over geschreven, die heeft zich heel vaak moeten verweren tegen, ja, maar tegenover jouw verhaal kan ik ook een ander verhaal zetten. Dus je komt heel vaak in een soort anekdotestrijd. En de vraag die wij al heel lang hadden op de redactie was, nadat we al die andere onderzoeken hadden gedaan, al die andere fenomenen, kunnen we ooit iets met het thema seksisme? En ik had het heel vaak met mijn hoofdredacteur Sandra Schutte over. We wilden dat allebei heel graag, maar we wisten nooit hoe. En we kwamen er steeds op uit van, ja, waarschijnlijk is dit te moeilijk om te onderzoeken. Want ja, waar begin je? En dan kom je heel snel de vraag, wat de een seksistisch vindt, vindt de ander niet seksistisch. Wat veel mensen tegenwoordig wel seksistisch vindt, vindt Johan Derksen niet seksistisch. Weet je, dus waar ga je die grens trekken? Maar op een gegeven moment was het, nou, uit mijn hoofd, zomer 2020. Sandra en ik, mijn hoofdredacteur, we hadden het er opnieuw over. We zeiden, we moeten toch een vooronderzoek starten naar hoe doen we het wel. En toen zijn er allemaal overleggen gestart tussen ons, Carlijn en ik vanuit De Groene, en Joris en Sarah vanuit de dataschool van, kunnen we niet internationaal allemaal onderzoeken gaan bestuderen die dit wel hebben gedaan? En er zijn er heel veel gedaan, met name in de Anglo-Saxische wereld, maar het beste onderzoek dat we tegenkwamen was van Amnesty International. En we zijn gaan kijken, hoe kunnen we dat naar Nederland vertalen? Kunnen we kijken of we hier niet toch iets mee doen? En ik vergeet iets heel belangrijks te zeggen. Op dat moment wisten we natuurlijk dat er Tweede Kamerverkiezingen aankwamen. Niet de laatste, maar de vorige. De Tweede Kamerverkiezing van 2021. En wat wij een hele boeiende vraag vonden is, zullen we onderzoeken wat de rol is van seksisme bij mensen die inderdaad dan tijdens een campagne publiekelijk zeggen tegen de rest van de samenleving, ik ga voor de rol van volksvertegenwoordiger. Dus ongeveer, het is een manier van heel erg hoog op een podium klimmen. Wat maak je dan mee als vrouw in de politiek? Wat heel leuk was aan dat Amnesty International onderzoek, is dat dat ze eigenlijk tot een vrij helder labelingssysteem kwamen, wat we een beetje hebben aangepast. Ik ga dit zo uitleggen. Dit is deel van het onderzoek, van hoe we het hebben gedaan. Ik moet eerst nog iets vertellen over de omvang. Want wij begonnen dus tweets te verzamelen. We hadden bedacht, we doen de hele Tweede Kamer verkiezingscampagne. En binnen de kortste keer hadden we ongeveer 1 miljoen tweets. En tegen het einde, als we alleen de tweets gericht aan vrouwen, dat was hetgeen wat we gingen onderzoeken, vrouwen op kieslijsten, dan zaten we op grofweg 340.000. Nou ja, die kan je onmogelijk allemaal gaan uitvlooien en allemaal gaan lezen. En dit is eigenlijk ook het moment dat het computermodel erbij kwam kijken. Opnieuw, hier is die samenwerking zo leuk. Maar wat wij heel belangrijk vinden, en net zei dat net ook aan het einde, is dat we het niet uit handen geven. Wij willen niet aan een computer vragen van, zou je ons even kunnen uitleggen wat seksisme is? Nee, wij willen eigenlijk dat die computer verlengstuk van ons wordt. Dat wij zeggen, nou, wij zijn ertoe gekomen dat dit seksisme is. En wil jij dan voor ons al de rest door beoordelen? Hoe zag het er praktisch uit? Wij pakten in het begin random samples van 500 tweets. Die schepten we uit die bak. En die gingen we ieder voor zich. We waren een team van 4. 2 vrouwen, 2 mannen, 2 wetenschappers, 2 journalisten. En we begonnen gewoon met dit model in de hand te oordelen wat we ervan vonden. En dit is een schematische weergave. Bijvoorbeeld die tweet daarboven is de tweet. En dan moest je eigenlijk op 2 manieren beoordelen. De eerste was, is het agressief, haatdragend of niets? De definitie die aan agressief hing was een bedreiging voor leven, privacy, werk. Gewoon echt iets wat, nou ja, wat een overgang markeert naar de fysieke wereld. Dat het echt gaat over onveiligheid. Tweede is haatdragend, dat is haat. En de derde is niets. Vervolgens, pas als je een van die eerste werd aangetikt, dan moest je nog aangeven waar de haat betrekking op had. En nou ja, misschien voelen sommige mensen hem al aankomen. Als je dit gaat doen met 4 mensen, en we hadden wel wat gedefinieerd aan de voorkant, en je komt weer bij elkaar na een week, dan heb je allemaal totaal iets anders gedaan. Dat ging echt helemaal mis. Dit was echt gewoon, ik weet ook nog, dit onderzoek is ook talloze keren in ons hoofd ingestort. Omdat we gewoon bezig waren met, oké, maar nou ja, dan kom je komt eindeloos terecht in interpretatie. Dat was bijvoorbeeld inzicht 1 van, mogen wij als wij een tweet bekijken doen aan interpretatie? Nee, was de conclusie. Dit is trouwens ook hoe we zijn gaan werken. We zijn steeds gaan kijken tegen welke vraag lopen we aan en hoe gaan we daarmee om. En dit hebben wij net zo lang gedaan. Dit zijn ook vele uren. Het was corona, dus ja, we zaten toch op Zoom. We hebben vele uren eigenlijk met elkaar steeds zitten vergaderen tegen welk dilemma lopen we nou aan en wat wordt onze regel daarbij. Dus bijvoorbeeld, eentje zei ik al, wij doen niet aan interpretatie. We moeten iets. En we doen ook niet aan context. Dus als heel vaak soms een tweet belandt in een heel lang draadje. Dus ze zei, nou, iemand lelijke dikke landverrader. Nou, dat is duidelijk. Maar als iemand dan zegt, klopt met een uitroepteken. Dan dacht je, ja, die reageert op die. Dus dat is dan. Daarvoor zeiden we, nee, we moeten iets in isolement. We moeten alleen de boodschap behandelen. Dat heeft ermee te maken, omdat anders de computer het straks niet snapt. Ik vond dit heel moeilijk. Als jullie, ik dacht, ja, hallo, het is zo evident. Het is ook deel van mijn vak. Dat gebeurt en ik mag dat niet benoemen. En ik werd gerustgesteld door de computerwetenschap. Ze zeiden, ja, maar het fijne is, als we dit heel strak doen, en bijvoorbeeld een tweet daaronder is wel heel expliciet, dan wordt die later toch wel weer meegenomen door het algoritme. Dus we moesten echt een soort computer dat gaan beoordelen. Ander ding waar we tegenaan liepen, heel veel rondom dit stuk, heel veel nieuws dat het heeft losgemaakt. Het maakte heel veel los. Dit stuk ging om een terechte en echt wel somber stemmende reden naar Sigrid Kaag. Maar wat Sigrid Kaag was iemand, haar tweets, daarmee kwam je, daar zat zoveel in, dat je eigenlijk bijna alles op geen moest gaan aantikken. Dus zij werd bijvoorbeeld heel vaak aangesproken op, je bent een moslimknuffelaar, want je man is een Palestijn. En zo, alleen al in wat ik nu zeg, gebeurt eigenlijk al heel veel. Dus je hebt, ze wordt gereduceerd tot aanhangsel van de man. Er zit een religieuze component in. Palestina wordt genoemd, dat is strikt genomen een volk. Dus onze regel was, je moet kiezen. Maar als je niet kan kiezen, als het echt allemaal gebeurt, dan mag je in die tweede categorie meerdere dingen aanvullen. Nog bijvoorbeeld een ding wat te maken heeft met interpretatie, wat op een gegeven moment niet meer mocht, is Kautar Bouchalit, Kamerlid van GroenLinks, dit najaar vertrokken. Kreeg ook heel vaat over zich heen. Maar de ene keer hadden ze het over de hoofddoek en de andere keer over de Marokkaanse afkomst. Kijk, heel eerlijk, ja, uiteindelijk maakt het niet uit. Het is allemaal dezelfde haat. Maar uiteindelijk hebben we wel gezegd, ook in dit schema, als er staat hoofddoek is het religie, als er staat Marokko is de etniciteit. We moesten gewoon zo, eigenlijk zo koud en kil mogelijk labelen. Een andere regel, die vond ik trouwens ook nog heel belangrijk was, bij twijfel niet inhalen. Als je echt twijfelt, ga altijd aan de voorzichtige kant zitten. Wij gaan conservatief labelen. Wij gaan nooit, en dat heeft ermee te maken, ook dat zal je opvallen als je het stuk nog gaat lezen. Er staan de hele tijd zinnen in als, tenminste dit, in ieder geval dat. De werkelijkheid is erger, maar we kunnen in ieder geval dit vaststellen. En dat hadden we helemaal bedacht. Ik denk terug aan mijn inleiding. Omdat ik dacht, wij moeten zo meteen naar buiten met dit stuk en die dialoog aangaan. En ik heb geen zin om me de hele tijd te moeten verweren tegen. Jullie waren sensationeel of jullie hebben de boel overdreven. Ik kon zeggen in alle radioprogramma's overal waar we zijn geweest, dit is een onderrapportage. De werkelijkheid is erger. Misschien hebben we zelfs het probleem wat tekort gedaan. Klikkertje, oh, die is hier. Nou, dit is even het makkelijkste wat je kan doen als je... Oh ja, laatste tussenstap en dan deze grafiek uitleggen. Uiteindelijk kwamen we er. We kwamen op een gegeven moment op het punt, na heel lang labelen, dat we hetzelfde deden. Ook nog met crosschecks, dus hadden we allemaal 500 tweets gedaan. Nou, dan waren er misschien nog echt een paar die tot discussie leverden, maar daar konden we mee om. Toen kwam het moment dat we ieder voor zich, dus alle vier teamleden, ieder 2500 tweets gingen beoordelen. En daarna wel crosschecken. Dat is echt een enorme klus. Ook al, gewoon, je wordt op een gegeven moment helemaal gek. Dan moet je zo dingen aan tikken. Vier keer 2500 was 10.000 tweets, handmatig gelabeld volgens dit systeem met crosschecks. Toen konden we hebben we de computer de andere 340.000 laten beoordelen. En als je dat doet, dan krijg je eigenlijk de campagne, de Tweede Kamerverkiezingencampagne van 2021. Dus dat is ongeveer het makkelijkste wat je kan doen met data. Gooi het even op een tijdlijn. Om te kijken waar zitten de pieken. Dat is altijd interessant. En wat we even wilden doen, dat vonden we een hele belangrijke check voor onszelf, was, zitten er pieken in die volledig worden veroorzaakt door bijvoorbeeld één of twee actoren? Dat je, stel je voor, dit één iemand een soort bot heeft en daar de hele dag, dan moeten we of dat aanwijzen of we moeten die piek minder serieus nemen. Ik wil eigenlijk eerst hiernaar. Dit is eigenlijk hetgeen wat het meest indruk maakt in Nederland. Dat je op een gegeven moment kan zeggen, wie krijgt in absolute zin de meeste haatdragende tweets? Dus haatdragend en agressief samengepakt. En wie relatief? Nou, ik noem dat even Qatar Bouchelik. Moet je je voorstellen, dit was iets meer dan 1 op de 3. Sigrid Kaag kwamen we uit op eens gedurende die hele campagne elke kwartier. Dag en nacht, hè? Dus we hebben niet eens nog teruggebracht naar de uren dat mensen wakker zijn. Gewoon elk kwartier haat of agressie. Wat ook opvallend is, dat maakt wel best een punt van dit stuk. Ja, dit is het lekker discolampje dat ze allemaal wakker houdt. Het is heel fijn. Steeds als we even inkakken, zo tak, en dan ben je er weer. Is dat het ook niet per se, wel een beetje, maar niet per se links, rechts, progressief, conservatief is. Die sloeg ik even over, omdat heel veel van de aandacht van het stuk gaat altijd naar de zeer expliciete haat. Maar op een gegeven moment kwamen we erachter in gesprekken met... toen we al ver op weg waren, begonnen we een hele lange gesprekkenreeks met vrouwelijke politici. Daar wil ik zo meteen wat meer over vertellen. Maar in die gesprekken was heel mooi, hoorden wij dingen terug waarvan we dachten, oh, maar dat kunnen we ook onderzoeken, want we hebben toch al die data. Bijvoorbeeld Lisa Westerveld vertelde dat, maar ook Zes van GroenLinks, maar ook Bente Bekker van de VVD, die zei, ja, het is een beetje raar, maar ik word gewoon bijvoorbeeld online altijd met mijn voornaam aangesproken, mijn mannelijke collega's, met mijn achternaam. Dat noteren we dan tijdens een interview. Ik word ook heel veel denigrerender aangesproken en op mijn seks. Nou, het zijn allemaal dingen. Dat was echt, dan zaten we in een vergadering en zeiden, ja, klopt dat eigenlijk? Nou ja, het klopt. Ik ga de grafieken niet helemaal uitleggen. Ze spreken van mij aardig voor zich. Dan wilde ik even kijken. Nee, deze hebben we gehad. Ja, en dan komen we eigenlijk aan iets waar ook de jury van de Tegel, die journalistieke prijzen, ik was heel blij dat ze dat benoemden in het juryrapport. Dat was hetgeen waar ik het meest, een van de dingen waar ik het meest trots op was. Was dat wij wisten gewoon dat niemand hierover wilde praten. En dat heeft een beetje te maken met hoe Den Haag in elkaar zit. En dat is namelijk dat je nooit, sowieso als politicus, nooit eigenlijk te vaak zwakte moet tonen. Dat het sowieso niet heel slim is om je kwetsbaar op te stellen. Maar daar komt een extra component bij. En dat is ooit door Hillary Clinton goed uitgelegd. Dat eigenlijk alleen al erover praten, kennelijk. En dit hebben al die vrouwen mij ook uitgelegd in de interviews. Kan eigenlijk alleen maar misgaan. Dit is geen winning scenario. Dus Hillary Clinton na de verloren presidentsverkiezing kreeg heel vaak die vraag: heeft dit met uw vrouw zijn te maken? En dan zegt ze: ja, als ik zeg nee, ontken ik iets waarvan ik wel denk dat het wezenlijk aan de hand is. Als ik zeg ja, ben ik een slechte verliezer. Dus wat we deden, Carlijn en ik, was eigenlijk heel veel vrouwen aanschrijven met een wat langere interview-uitnodiging, waar heel wat uitzonderingen in zaten van hoe we anders normaal te werk gaan. Een van de dingen die we meteen duidelijk maakten is: wij komen niet aan jou vragen of seksisme iets is. Wij komen wel met de feiten. We hoeven van jou eigenlijk alleen maar de anekdote te horen en we willen snappen wat de impact is op het leven van een politicus. Dus we willen gewoon alleen maar die ervaringen leren. Wat we ook zeiden is: we schrijven politie aan van links tot rechts, van progressief tot conservatief. Dus het mag wel, maar je hoeft het voor mij niet te politiseren. Maar met name dat eerste, wij komen zelf de feiten brengen en jij hoeft niet met ons in discussie daarover. Trok uiteindelijk stap voor stap steeds meer van hen over de streep. En ooit is dat nog een ding in, en dat was, en hier had ik het heel lang met onze hoofdredacteur over, van hoe zorgen we ervoor dat ze praten. En een van de dingen die we bedachten is: nou, we moeten een soort bodem dus van feiten bouwen. En we moeten heel veel van hen aan het woord laten. Want dan staan ze ook steviger. En het mooie vind ik aan hoe het stuk is opgebouwd, is dat ze ook samen het verhaal vertellen. Dus het stuk begint met een citaat van Dylan Jesselgus. Dan neemt, volgens mij uit mijn hoofd, Lisa Westerveld over. Dan komt Adje Kuiken en dan maakt Bente Becker, die schopt hem in de kruising. Waardoor je eigenlijk steeds krijgt, wat zeker voor mensen die, laat ik zeggen, onwelwillend dit stuk zouden gaan lezen en denken, allemaal links gezeur of zo. Ja, die lezen dat. Die zeggen, maar de politie van het hele spectrum zijn dit samen aan het vertellen. En dat loopt doorheen het hele stuk. Dus we laten hen samen dat verhaal vertellen. Ook omdat dat kan en ook omdat ze keer op keer dat zelf ook zeiden. Van luister, viel ons heel erg op in interviews. Dan zei Sylvana Simons tegen mij: maar luister, wat Annabel Nanninga overkomt, dat is ook niet kies. En het viel me heel erg op dat ze het erg voor elkaar opnamen. En dat had niks meer te maken met politieke kleur. En dat is eigenlijk, vind ik, een van de belangrijkste lessen was dat voor ons. Dat juist als je op die manier feiten en anekdoten wel vermengt, maar heel scherp bent over waar beide vandaan komt, dan werken ze samen. Een ander ding wat we hebben gedaan, ik vertelde al iets over die eindeloze gesprekken die we hadden over wanneer klikken we nou op dat knopje, wanneer klikken we op dat knopje. Al die regels hebben we vastgelegd in, ook eigenlijk is bijna gewoon een ander artikel geworden dat aan dit artikel hangt. En dat is ongeveer 2000 woorden lang, waarin heel navolgbaar is wat we, welke keuzes we hebben gemaakt en hoe wij tot die feiten zijn gekomen. Eigenlijk volledig voorsorterend op kritiek. En dat was trouwens ook het geval. Wij dachten ook allemaal dat er heel veel kritiek zou komen. En toen dachten al die politici ook. Toen het stuk uitkwam, weet ik nog, toen zou ik die avond naar met oog op morgen gaan. En ze hebben enorm hun best gedaan om een van die vrouwen aan tafel te krijgen, maar bijna niemand wilde. Uiteindelijk is Lise Westerveld gegaan. Maar de backlash viel dus heel erg mee. En als hij er wel was, dan zeiden we altijd: oh, nou, maar goed, ik denk altijd, je kan beter met een soort beleefdheid over dingen heen gaan. En zeggen: nou, wat fijn dat je vragen hebt. En je hebt het met aandacht gelezen. Veel van de vragen staan in de verantwoording hierbij. Laat me alsjeblieft weten als je verder nog vragen hebt. En we hoorden nooit meer wat. En even kijken. Dus dat is. Een aantal van mensen inmiddels vertrokken, sommige kom ik nog tegen. Uiteindelijk heeft niemand hier last van gehad. Iedereen was hier bang voor. Elk interview begon eigenlijk met de vraag: hoe lang heeft u getwijfeld om in te gaan op dit gesprek? Zeiden ze: heel lang. Ik zei: hoe weinig zin heeft u hierin? Heel weinig. Ik zei: oké, laten we daar eerst over hebben. We hebben eerst steeds 20 minuten gesproken over waarom doen we dit gesprek wel en waarom zou je het eigenlijk niet moeten doen. En ze zeiden allemaal dan: ik weet nu al, als dit stuk uitkomt, dan lopen alle mailboxen weer vol, komen alle berichten binnen. Het viel eigenlijk allemaal wel mee. En dat had een enorme impact. Er kwamen talloze boel. Ik heb gewoon even snel wat dingen gepakt. Ineens een paar dagen later kwam er naar buiten hoe Rutte vrouw behandelde tijdens de ministerraad. Kaag gooide een paar dagen later haar volledige speech om. Een stuk verscheen op woensdag. En op zaterdag zou ze ergens spreken op Internationale Vrouwendag. En wilde ze eigenlijk het niet over eigen ervaringen hebben, maar is dat wel gaan doen. En wat ik ook boeiend vond, in februari van dat jaar, ik ga nu heel veel maanden noemen. In begin maart kwam een stuk uit en een paar weken daarvoor had je een talkshow waarin de porté van het gesprek was. Wat zijn er opvallend veel vrouwelijke lijsttrekkers dit keer? En op een gegeven moment werd die vraag gesteld, goh, zit dat in de weg? Heb je dus last van seksisme? En iedereen aan tafel, ik weet dat het een probleem is, maar mij overkomt het nooit. Dus dat was echt, iedereen zei dat. En dat was een soort manier om ermee om te gaan. Ook een heel begrijpelijke manier. En na dat stuk zag je een kentering waarin heel veel van hen het wel persoonlijk gingen inbrengen. Zeiden, ja, eigenlijk overkomt mij dit ook. En sterker nog, daardoor heb ik een heel groot probleem om jonge vrouwen voor de partij te vinden. Dus dat is even een soort vogelvlucht. Ja, ik dacht, er werd mij net gevraagd, houd kort, want dan is er nog ruimte voor vragen. En ik zie nu dat we daar nog 10 minuten voor hebben. Ja.
Ja, hallo. Sorry, ik moest aan. Ik sprong zomaar het podium op.
Ja, okay. Het was ook vrij abrupt. Ik zag ineens van, we zijn er al.
Dankjewel, Koen. Okay, fijn. Dit was een indringend verhaal. Niet per se een vrolijk stemmend verhaal. Nee. Zijn er vragen over? Ja, ik zie daar mevrouw in het midden.
Ik vroeg me af hoe lang jullie hiermee bezig geweest zijn en of dit standaard duur is of dat uitzonderlijk is, omdat je dat trainen allemaal moest doen.
Ja, twee antwoorden op. En wij krijgen heel veel tijd bij de Groene voor onderzoek en ook uitzonderlijk veel. Maar hiervoor, dit was ook voor ons uitzonderlijk, dat we echt een half jaar, zeker niet een half jaar fulltime. In de tussentijd schreef ik ook allemaal andere stukken, deden we andere dingen. Maar met name die zoektocht naar methodologie, dus helemaal dat feitelijke deel. Ja, dat heeft maanden geduurd, waarbij we wel echt heel vaak bij elkaar kwamen. Dus het was echt intensief. Nou ja, en dan nog, uiteindelijk hebben we ook, dat was veruit het meest werk. En daarnaast nog 12 vrouwelijke politie interviewd. Dat waren heel lange gesprekken. Soms duurden ze, de kortste was een uur, de langste waren 2 uur of langer. Dus daar zat het eindeloze bandjes uitwerken. Nee, dus hier zit, ook voor ons was dit een uitzonderlijke inspanning. Ja.
Waar ben je zelf eigenlijk het meest van geschrokken?
Ik heb heel veel geleerd eigenlijk. Ik met name de subtiele vormen eigenlijk. Dus op een rare manier, en terecht, dat was ons, we gingen op zoek naar hoeveel haat is er? Die bleek enorm en veel. Het deed me wel wat om te zien hoe. Even denken. Ja, ik weet het wel. Wat ik heel erg heb geleerd, en ik zag dat nooit, ik zit heel vaak op die publieke tribune.
Ja.
Is gewoon hoe. Wat voor achterstanden vrouwelijke politici hebben op hun mannelijke collega's in de Kamer. Dus zodra zij hun stem verheffen. We hadden het vooraf even over Lilian Marijnissen. Als zij haar stem verheft, dan is dat meteen. Is ze hysterisch geagiteerd. Terwijl als Wilders dat doet, Wilders wordt nooit zo vaak hysterisch genoemd. Die is dan gewoon boos en bevlogen. En ik merk dat, ik heb er heel veel van geleerd. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ook misschien komt. Mijn collega Carlijn had dat minder, want die herkende dingen meer. Ja, dat is een vrouw, dus die herkende meer dingen uit haar eigen leven. Dus het was voor mij ook een snel cursus in
misogynie.
Dus met name ook al die subtiele vormen vond ik heel interessant.
Ja, ingewikkelde cursus om je voor in te schrijven lijkt me. Zijn er nog meer vragen? Hier aan de voorkant.
Of zo. Hi. Hey Koen.
Hey.
Gefeliciteerd.
Hey. Hey. Jullie kennen elkaar, begrijp ik?
Ja. Een beetje, ja. Van de Utrecht Data
School. Van de Data School, ja.
Oké,
ja.
Okay,
dus gefeliciteerd met het geweldige onderzoek en ook de reis die jullie verdiend hebben gewonnen. Je legt heel goed uit welke keuzes er allemaal aan vooraf gaat en dat jullie toch ook wel heel voorzichtig zijn geweest. Onderrapporteren noemde je het. om ook bepaalde beschuldigingen als linkse deugneus of wat ze daarmee komen te vermijden. Het artikel is nu daar. Je staat hier nu in een besloten gezelschap. Wat nou als je het wel zou mogen politiseren of als je gewoon zou mogen zeggen wat jouw vermoeden is wat betrekkend dit onderzoek en misschien eventuele consequenties voor de democratie?
Oh ja. Nou, nou, ik moet zeggen, dat is wel, ja, het is wel goed. Nou, ik moet zeggen, dat doen we tegen het eind wel. Ik vond het uiteindelijk, ik vind het stuk is heel onderkoeld opgeschreven met heel veel stemmen van de geïnterviewden en wij zijn redelijk terughoudend. Maar wel in de opbouw zit zeker tegen het eind eindigen we heel erg op die notie van dit is gewoon slecht voor de democratie, want als je gewoon ja, de helft van je bevolking actief wegjaagt uit dat soort functies, ja, dat is ja, dan heb je gewoon enorm kwaliteitsverlies. Het is slecht, het is op alle manieren. Dus dat punt maken we. Maar we hebben er wel inderdaad voor gekozen om heel erg de geïnterviewde het punt te laten maken.
Maar wat deze meneer vraagt, eigenlijk, of jij je politiek incorrecte mening eigenlijk erover geeft, als ik het een beetje plat sla.
Oh,
wat
zo.
Vind je daar eigenlijk zo? Wat, oh, als je, ja, nou, als je ik het ben los mag laten,
oh, grappig.
Besloten,
oh, ja. Nee, oh, zo.
Omgeving,
ja,
ik, niemand gaat dit doorvertellen.
Oh, zo. Dat... Nee, ik ben, nee, grappig. Ik ben zelf over dit soort dingen altijd best uitgesproken. Dus ik heb als, alles wat een beetje... Ik probeer me altijd in een heel neutraal en objectief door Den Haag te bewegen. Maar als het om dit soort thema's gaat, ben ik altijd heel uitgesproken. Ook in gesprek met politici. En hetzelfde geldt voor, vind ik, voor de hand liggende onderwerpen als rechtsstatelijkheid, media of zo. Dan ben ik altijd heel eerlijk. En, nou, heel kort, het is wel een leuke anekdote, in beslotenheid. Je vertelt in Den Haag nooit op wie je stemt. En ik was een keer bij Forum voor Democratie op de fractiekamer. Ik kwam daar een tijd best vaak, omdat ik veel over ze schreef. En toen vroeg ze op een gegeven moment, ja, op wie stem jij eigenlijk? En toen zei ik, nou... Dat wil ik jullie eigenlijk best wel vertellen. Ik zit in het zeer brede midden. En dat begint bij bijeen. En eindigt bij jij 21. Die vallen er nog net binnen. Dus jullie vallen helaas net buiten. En toen zeiden ze... oh ja, waarom dan? Dan zeg ik, nou ja, dat heeft te maken met media, met rechtsstatelijkheid. Ik bedoel, dat zijn gewoon een beetje... Die vallen voor mij wel buiten de orde. En ik merk, daar ben ik altijd heel eerlijk over. Dat mag ook iedereen weten.
Ja. Duidelijk. Ik wou zelf nog even weten, want dit gaat heel specifiek over vrouwelijke politici. In hoeverre geldt dit volgens jouw idee voor alle vrouwen in publieke functies?
Ja, volgens mij ook. Ja, dat hebben we heel veel gehoord. Wij hebben heel erg gekozen om het thematisch rondom Den Haag te centreren. Ja. Nou, bijvoorbeeld Carlijn, die hier niet is, met wie ik dit stuk mede heb gemaakt. Bij een ander onderzoek... misschien was het wel deze. Nee, dat viel ons wel op. Werd zij dus altijd, terwijl ik had meer volgers ook in die tijd, maar zij werd veel meer aangevallen en veel persoonlijker. Dus bij mij, daar kwam we op een gegeven moment achter, we hebben daar wel eens naar zitten kijken. Bij mij kunnen ze ook niet zoveel. Ze gaan grapjes maken over mijn haar, maar goed, ja. Dat is zelf gekozen, snap je? Dat is niet iets wat ik, het is niet een soort identiteitskenmerk waar ik vanaf kan. En bij haar gingen ze heel erg zitten op, meisje dit. En dan vonden ze dat ze vroeger had gehockeyd, een hockeytuchtje. En ze gaan helemaal... zoeken, net zoals het is allemaal hele persoonlijke, kleinerende dingen hebben gevonden. En dat overkomt mij niet. Terwijl ik niet vind dat wij ons heel anders opstellen rond het stuk, ons anders presenteren. Dus alleen daar al in
zelfs
het
zelfs al bij de
journalisten
meeschreven. Ja, want ik vraag dat omdat jullie natuurlijk ook bij organisaties werken waar hopelijk ook wel een aantal vrouwen werken, ga ik vanuit. Zijn er bijvoorbeeld mensen van de gemeente Amsterdam? Nou, jullie hebben een vrouwelijke burgemeester. Mag ik even dan. Waar is de...
Oh.
Ja, sorry. Het gaat over in hoeverre ook andere vrouwelijke bestuurders last hebben hiervan. En ik vroeg me dus af, als woordvoerder of als communicatiedeskundige of als iemand die hiermee bezig is, hoe ga je daarmee om?
Ja, natuurlijk heeft Halsema er last van, zeker. Dat zien we heel veel. Wij proberen dat in onze analyses een beetje neutraal te duiden. Dus wel zeggen dat het er is. Maar ook voor ons is dat moeilijk, want ja, het is niet altijd objectief te maken. Maar hoe wij daar verder als woordvoering omgaan, geen idee.
Nee, maar jullie nemen het dus mee op een neutrale manier, zeg maar.
Ja.
En geven jullie het door aan de burgemeester, neem ik aan, aan haar team. En ook soms aan de veiligheidsdiensten, hoe werkt dat?
Ja, als er dreigingen zijn wel, maar dat zien we gelukkig niet heel vaak. Dus als het echt een directe dreiging is, ik ga je onthoofden, ja, dan geven we het door. Maar dat zien we nooit.
Dat komt voor?
Nee, dat zien we bijna nooit. Maar soms is het wat indirecter natuurlijk van, ze zou opgehangen moeten worden. Ja, dan geven we dat ook wel door, maar we weten dat zij er ook niet veel mee kunnen.
En jullie zijn degene die dat allemaal tot je moeten nemen.
Ja, zeker. Nou, mijn team.
Ja, precies. Ja. Dat bedoel ik.
Ja.
Hoe is dat?
Zwaar.
Ja. Ja,
daar denken we ook veel over na. Hoe beschermen we onze mensen hier tegen? Want in onze webcare is echt geen pretje.
Nee. Dat is ook heftig. Is er nog iemand van bijvoorbeeld de gemeente Utrecht die hier iets over kan zeggen? over hoe die daarmee omgaan. Of een andere gemeente, zit een mevrouw achterin. Ik ren er even zelf heen, jongens, sorry. Ja. Ja, wil je een vraag stellen of wil je wat vertellen?
Nee, nou, jij stelde de vraag volgens mij.
Nee, tuurlijk. Ja. Ja, ik stelde de vraag.
De burgemeester Dijksma, dus herkenbaar.
Ja, Dijksma, ja.
Halsma, herkenbaar. We constateren het, schrijven het inderdaad. Nou, het hoeft niet met naam en toename erin gezet te worden. Dat is, dient geen enkel doel. Dus we schrijven het ook. Het gaat over lichaam, opvattingen. En we zetten het vaak bij volume. Meer, anders dan de vorige keren. Hetzelfde, onveranderd. Ja.
Hoe is dat om dat te lezen elke dag?
Ja, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Dat het niet de knapste kant van onze samenleving is. En dat het eigenlijk ook steeds erger wordt.
Ja, ja, dat was eigenlijk mijn tweede vraag. Ja. Wordt het erger?
Nee, ik zei op weg naartoe. De woordvoerder van de burgemeester gaf afgelopen maandag toe dat het rondom dragen van religieuze uitingen van BOA's in Utrecht, vorige week nieuws, dat het eigenlijk, dat ze vonden dat het wel meeviel. En ik zat daarbij, ik denk, hoezo? Dat viel echt niet mee.
Nee.
Maar er waren maar een paar bedreigingen binnengekomen. En dat viel wel mee. En daar zijn ze zelf ook gelukkig van. Ja, het is ook een beetje gek dat ik dat dan zo, maar dat alles went. Ik denk, ja. Die kikker die langzaam warm wordt in een bad, ja. En die op een gegeven moment gewoon dood is. En, je moet wel echt een huid hebben als een olifant, geloof ik, tegenwoordig. Ja. Als vrouw in de politiek of, nou ja, rapport van Rijn. Als vrouw, maar dat voelt dan
überhaupt
ook weer een beetje te zielig. Ja, maar,
ja, maar het klopt. Ja, we hebben, dat zagen we. Er zit zo'n zin in het stuk van, nou, die zat op die sheet van de mensen die het meest overkomt. Dat voor mij weer iets genoemd van hoe meer kwetsbare identiteiten je hebt, dan wordt het een soort optelsom. Dus met name vrouw van kleur met een hoofddoek. Nou goed, dan er zit daar nog iemand heel erg te zwaaien. Maar ik weet niet
of even de laatste, allerlaatste.
We hebben nog een halve minuut. Oh nee, we zetten al in de min tijd. Sorry.
Oh echt? Ja. Hebben we nog? Roos, mag het? Ik mag. Okay. Sorry.
Ja, sorry, hij stond op min een halve minuut. Dat was, ja,
nog even. Okay. Ja.
Ja, Wilbert Gijs, gemeente Rijswijk. Ja, wij hebben ook een vrouwelijke burgemeester. Maar die is ook nog eens van Turkse afkomst. Ja, en ze is van GroenLinks. Dus, ze heeft, dus toen ze werd benoemd, kwam er echt gewoon al. Je komt bijna voor rechts-Nederland had ze alle vinkjes van weg ermee.
En hoe ga je daar dan mee om? Hoe weeg je dat allemaal af?
Ja, je weet natuurlijk uit welke hoek komt het. Je weet het natuurlijk. Maar je hebt er wel mee te maken. Want het beïnvloedt stiekem toch ook het grijze midden, bij wijze van spreken. Dus we zien zeker bij sommige dossiers komt het dan wel weer terug.
Ja.
Dus bij het begin, dat toen ze kwam, maar ook bij bepaalde dossiers. Dan komt het terug, bijvoorbeeld bij Sinterklaasintocht. Dat hebben we heel erg in Rijswijk gehad. Dus dus dat is toch
iets wat jullie allemaal moeten meenemen.
Dat we allemaal moeten meenemen. Maar zeker omdat ze net op meerdere terreinen bepaalde mensen eigenlijk
boos worden,
zeg maar.
Ja, duidelijk. Hey, dankjewel. Iedereen trouwens die hier zijn ervaringen deelde, ontzettend bedankt. Koen ook, heel erg bedankt voor je bijdrage. Ja. Heel groot applaus, dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar deze registratie van het eerste jaarcongres Omgevingskennis. En zoals gezegd, wil je nou op de hoogte blijven, volg dan vooral de LinkedIn community. Check ook de andere afleveringen. En voor nu, tot ziens